Ik wil, als je je Bijbel hebt, vragen of je op wil slaan Lucas 9. Ik heb mijn boodschap een beetje om moeten gooien. Ik wou het gaan hebben over het medicijn. Wat God eigenlijk iedereen aanbiedt die ziek is. Waar dan ook aan, en bijzonder aan de zonde. Maar ik ervaarde dat de Heer een heel aantal mensen wil bevrijden vanavond. En ik wil even met je lezen Lucas 9, Lucas 10. Als je hier bent en je bent bezig met zielenwin of evangelisatie, zijn dit hele belangrijke hoofdstukken. Ik lees even Lucas 9, vers 1 en 2. Hier bovenaan je Bijbel staat de uitzending van de 12. De Bijbel zegt hier in Lucas 9, vers 1. Hij riep de 12 bij zich en gaf hun macht. Iemand zegt macht. En gezag, zeg gezag. Over een paar demoontjes. Over sommige demonen. Over sommige regionale wereldbeheersers. Over sommige demonen die wel eens vervelend waren in het leven van mensen. Hij gaf hun macht alleen over legioen. Hij gaf hun macht alleen maar over demonen die in Israël woonden. Hij gaf hun macht alleen maar over onreine geesten. Maar leugengeesten konden ze niet uitdrijven. De Bijbel zegt, hij gaf hun macht en gezag. Er is nog een verschil, ik ga een andere keer over prediken, tussen macht en gezag. Hij gaf hun macht en gezag over alle demonen. Eerste wat hij deed, hij roept de 12 bij zich. Hij stelt ze aan als apostel. En hij zegt, er zijn 3 dingen die ik wil dat je doet. 1, je krijgt van mij macht en gezag over alle demonen. Kijk het tweede wat er staat. En de kracht om ziekten te genezen, in het meervoud. Spreek over de krachtgaven. Zo, je krijgt macht en gezag over alle demonen. En je krijgt de gave, de kracht om ziekten te genezen. Zie, om boven natuurlijk ziekte te genezen heb je kracht nodig. En het derde, daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Dit was de reden waarom de 12 apostelen werden uitgekozen. Om macht te hebben over demonen, om ziekte te genezen en om het goede nieuws te verkondigen. Dit is de reden waarom Jezus mensen roept en mensen uitzendt. Dit is de kern. Je zegt, oké, maar dat waren de 12 heilige apostelen. Kijk 1 hoofdstuk verder, Lucas 10. Nu roept hij hier 72. En die 72 worden discipelen genoemd. Dit waren anderen dan de 12. Dus weer is hier een roeping van Jezus. Weer zijn hier mensen. En de Bijbel zegt, daarna stelde de Heer 72 anderen aan. Die hij 2 aan 2 voor zich uitzond. Het woord zenden is hierin belangrijk. Naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is klein. Dat kwartje valt elke keer ongeveer 10 seconden hierna. De oogst is groot in Israël. Er is een grote oogst in Nederland. De oogst is groot, maar wat is het probleem? Er zijn te weinig arbeiders om die oogst binnen te halen. Vraag dus de eigenaar, iemand zegt eigenaar, van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie. Als lammer onder de wolven. Het woord zenden is wat je hier voortdurend tegenkomt. Het wordt bijna altijd als je het woord zenden tegenkomt in het Nieuwe Testament. Ik heb hier vaker over gepredikt. Is dit het Griekse woord apostello. Hier komt het woord apostel vandaan. Wat zendeling of nog beter een gezondene betekent. En als je het echt, als je wilt duidelijk hebben wat is een apostel. Heel simpel is een ambassadeur. Een gezondene van zijn koninkrijk. Het woord komt voor het eerst in de geschiedenis tegen als een kapitein van een Griekse vloot. De eerste voorman van het schip, van de vloot, het eerste schip, dat was de apostel van de Griekse vloot. En die moest namens het koninkrijk van Griekenland, moest hij een bepaalde taak uitvoeren. Meestal was het nieuw territorium in bezit nemen. En hij was een gezondene of een ambassadeur van het koninkrijk van Griekenland. Hij was de set man. Hij moest verantwoording afleggen aan zijn koning en aan zijn koninkrijk. Maar binnen in zijn mandaat was hij vrij om handelend op te treden met een volmacht. Zo moet je het woord apostel en apostolisch zien als je de Bijbel zegt, als je ziet. Als Jezus zegt, ik zend jullie om deze dingen te doen. Ik apostello jullie. Dan moet je ook voor jezelf weten wat dat betekent. In het derde jaar van de Bijbelschool zullen we het meer hebben over die apostolische mindset. Dat jij ook bewust wordt als kind van God dat je een gezondene bent in deze wereld. En je moet weten, wat is dan mijn roeping? Waartoe word ik dan gezonden? Beide zijn belangrijk. We hebben nu 20 mensen in het Congo, die zijn zendelingen, zijn gezonden voor een taak, een moment. Voor Gustav en Chantal wordt het anders, we zenden hun als apostel, straks. Je moet een heel groot netwerk op gaan bouwen. Er rust een hele grote taak straks op hun. Sommigen zijn geroepen als pastor, die zenden we uit als pastor. Maar hun zijn geroepen als apostel, die zenden we uit daarin, als gezondenen. En als je hoort hun weg, hoe het gegaan is. Maar ik wil niet te veel over bediening vertellen, maar het gaat me even voor het woord apostello. Apo betekent vanuit en stello betekent gezonden. De 12 apostelen en later de 72, ze werden vanuit Jezus gezonden. Het woord apostello veronderstelt een diepe relatie tussen de zender en de gezondene. Hoort je me? Het woord apostello heeft het in zich. Het woord zelf, het veronderstelt een hele diepe, intieme relatie tussen de zender, Jezus, en de gezondene, de apostelen, de gezondenen. Of de ambassadeurs. Jezus zou later zeggen, na zijn opstanding uit de dood, zoals de Vader mij geapostello'd heeft, zo apostello ik ook jullie. Zo, allereerst is daar dus die intimiteit tussen de Vader en die Zoon. En vanuit die relatie is Jezus ook gezonden. Ik dacht, 97 keer zegt hij in het Johannes-evangelie dat hij geapostello'd is vanuit de hemel. Ik ben gezonden vanuit de hemel. Ik ben gezonden door mijn Vader. Voortdurend zegt hij dat in het Johannes-evangelie. Geapostello'd. Vanuit die diepe intieme relatie ben ik gezonden. Met andere woorden, nu een afdruk van de Vader ben ik nu. Als je mij ziet, dan kon hij zeggen, als je mij ziet, zie je de Vader. Want hij was vanuit God gezonden. Als je mij ziet, heb je de Vader gezien. Eigenlijk is dit ook de bedoeling met de zendelingen en de gezondenen nu. Als je ons ziet, zie je de Vader. Zo is het bedoeld. Zie je Jezus, die weer gezond is door de Vader. En ja, ik heb hier lang geleden over gepreached hoe dat apostolische werkt binnen de drie-eenheid. De Vader zonder Zoon, de Zoon zonder Geest. De Geest is ook een apostel van Christus. En de Geest zendt weer. En wij zijn zendelingen van de Geest eigenlijk. Zie dat, maar ja, het gaat niet voor nu, maar het gaat mij erom dat je begrijpt dat zendingsprincipe. Als we het hebben over bevrijding. Omdat de Heer ons macht heeft gegeven over elke demon. Dit staat er niet alleen maar over de 12, het staat er later over de 72. En Jezus herhaalt het in Marcus 16 voor al zijn discipelen. Zo, het is een volmacht dat Christus wil geven of heeft al gegeven aan ons. En als je nog niet tot de Heer en het Koninkrijk gekomen bent vanavond, komt er een volmacht. Verschillende volmachten krijg je en ontvang je eigenlijk. Nou, wat is de kracht van de ambassadeur? Ik was dus een keer bij de ambassadeur van Nederland, van het Koninkrijk der Nederlanden in Kinshasa. Ik had gemerkt dat het toch soms wel handig is om een of ander papiertje te hebben om sommige plekken te komen. Dus we hadden een afspraak gemaakt met de ambassadeur. Hij ontving ons met open armen. Was echt leuk. En hij kwam eigenlijk tot de conclusie. Hij zegt, Arno, jij hebt meer volmacht dan ik hier. Hij zegt, als ik van A naar B moet rijden, heb ik 80 stempels nodig. Jij hebt je locals, jij hebt je chiefs, jij hebt je generaals in je auto. Jij gaat overal heen waar je wil. Ik vroeg hem voor hulp voor Goma, want ik weet in Goma is een rebellengebied. Ik denk, ja, het is toch wel handig als ik misschien wat backup heb of beveiliging. Of, hij zegt, ja, het is goed dat we weten als je daar straks bent, maar je hebt mij niet nodig. Hij zegt, eigenlijk heb ik jou nodig. Ah, en mijn ogen begonnen open te gaan, joh. Dacht ik zo, als ambassadeur van het Koninkrijk van God, heb ik dus meer volmacht dan de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden. En je wil niet weten hoe die man woonde, hè? Veilig en secure en security en alles. Maar hij zat daar in een kooi. En ik was vrij. Hij moest verantwoording afleggen aan 23 lagen. Wij hoeven alleen verantwoording af te leggen aan Jezus. En die principes van ambassadeurschap begonnen steeds meer en meer te leven bij mij. Want die man, want ze hebben wel macht, de ambassadeurs. Begrijp, die ambassadeur van Amerika hier, ze hebben wel macht hoor, vergis je niet. Hij vertegenwoordigt zijn land. Hij heeft volmacht vanuit zijn land om, in dit geval is een Verenigde Staten van Amerika, te vertegenwoordigen. De ambassadeur van Nederland in China heeft volmacht gekregen om het Koninkrijk van Nederland te vertegenwoordigen in de best interest van ons. Niet in de best interest van China, maar in de best interest van de Nederlanders. Als jij als Nederlander ooit in problemen komt in China, je geeft één belletje naar de ambassade. Help me, ze zullen hier rennen voor je. In welk land dan ook, waar een ambassade is. En die ambassadeur, hij is eindverantwoordelijk, hij gaat je helpen. Hij draagt volmacht van zijn koninkrijk, van ons. We moeten ons ook bidden voor, sindsdien ben ik af en toe gaan bidden voor die ambassadeurs. Want ik zag in één keer die wereld, we hebben dat vaak niet door. Nu ook met die corona, weet je, er zijn soms problemen. En één belletje naar de ambassade. Ze zullen rennen voor je. Je geschiedenis, niks doet er dan meer toe. Je bent Nederlander, klaar. Je hebt jezelfde nationaliteit, hij gaat je helpen. Mooi, hè? Nou, hoe denk je hoe dat is als ambassadeur van God? Van Jezus? Huh? Eén belletje. Niet allemaal mij bellen straks, hè? Eén belletje. Er zijn verschillende ambassadeurs hier. Eén belletje naar de ambassade. Daarom ben je hier. Hé, ik heb wat problemen. Eén belletje naar de ambassade. Eén stap voorwaarts zo. En bevrijding zal je deel zijn. Halleluja. En Jezus die riep hen met dit drievoudige doel. Om mensen te bevrijden van demonen. Waarom? Omdat er gewoon heel veel demonen zijn. Niet elke zondaar heeft demonen. Nee. Niet elke ongelovige en ook niet elke gelovige. Maar er zijn er wel veel. Ja, ook in Nederland. Het zijn meestal religieuze demonen. Calvinistische demonen. Dat kan, hè? En ik wil je zeggen, als we over bevrijding spreken, hebben we niet altijd alleen over boze geesten, maar ook over bevrijding van bolwerken in je denken. Soms moet iets daarin gewoon doorbroken worden door een moment van de kracht van Jezus. Dus begrijp me niet verkeerd, we hebben het niet alleen over demonen als we het hebben over bevrijding, maar het is echt belangrijk. En de laatste maanden zien we heel veel bevrijdingen hier plaatsvinden. En soms komen mensen nu hier naar de kerk voor de eerste keer. En ik krijg een beetje van hun terug. Ja, het is wel heel heftig daar in God Center. Het is wel, Laat me je een verhaal vertellen. Op een dag was het moederdag. Mijn vrouw zou spreken, een paar jaar geleden in het oude gebouw. En ze zei, schat, ik heb toch op mijn hart dat jij gaat prediken. Dacht ik, ik voor die moeders, voor die vrouwen, weet je. Dat gebeurt niet zo veel vaak. En ik denk, Ik bidde, heer, wat wilt u zeggen tegen de dames? En ik word bepaald bij Deborah. Wat een powervrouw was dat trouwens, jongen. En ik begin te prediken over Deborah en ik gooi mijn hart erin. En aan het einde doe ik gewoon een oproep voor alle moeders en alle vrouwen om naar voren te komen. Gewoon, en we gingen hun zegenen. We spraken gewoon woorden van zegen uit. En dus al die vrouwen staan vooraan. En hier vooraan bij het podium staat ook hier een vrouw. Ze was voor de eerst in de kerk meegenomen. En ik zag haar al een beetje manifesteren. Ik denk, lekker. Gewoon een algemeen gebed. Soms, weet je, misschien zijn er kinderen, allemaal kinderen in de stad. Je wil niet altijd bevrijding en genezing doen. Maar in onze Pinkstergemeente is dat altijd lastig. Maar in principe, je hoeft niet altijd elke dienst. Maar ja, elke gebedsdienst gebeurt het bijna altijd wel. Maar ja, die vrouw staat daar. We zagen je dansen. Ja, je had haar meegenomen. Ja, jij zei tegen haar, pastor, ze heet Deborah. En toen dacht ik, wow. Want ik had echt dat van God ontvangen, dat ik over haar moest spreken. En de Heer zei ook Deborah. En in één keer werd ik gealarmeerd. Ik dacht, Deborah. Ik dacht, wow, dan boven alles is deze prediking en deze dienst voor haar. Zo, ik riep haar het podium op. Ik zeg, Deborah, ja, je kan nog herinneren, het was echt geweldig. Ik riep haar het podium op. En je moet voorstellen, hè, bij ons toen hadden we dat podium was een stuk kleiner als hier. En er was altijd veel te veel dingen, stonden op het podium, snoeren, overal. Het was één grote bende. En zij kwam op het podium en die boze geest, ja, die voelde het al aan dat hij eruit moest. En die werd woedend. Dus die pakt alles wat in haar buurt was. Dus de microfoonstandaarden, alles werd uitgetrokken en dat werd in die zaal gegooid. En mensen op dat moment renden de kerk uit. Heerlijk als dat gebeurt. Ik heb later, serieus, anderhalf jaar later kwam een vrouw naar me toe. Een hele lieve vrouw, ja, misschien kijkt ze, dus laat me niet te veel zeggen, maar... En ik zeg, pas, ik heb anderhalf jaar niet meer naar uw kerk durven gaan. Nou, dat incident. Nou, het was echt heftig. Ik heb wel echt heel wat bevrijdingen meegemaakt, maar deze was wel... Vier mannen, vier van mijn PA's in die tijd, waaronder Steven Gaander. Kan je die nog herinneren? Echt, ik hou van Steven. Ik hoop hem snel weer eens te spreken. Deze man, 2 meter 10, ja, echt een krachtige man. Vier van die mannen, die komen ja, ook dat podium op om het een beetje, ja, om ons allemaal te beschermen en om die vrouwen een beetje vast te gaan houden. Maar die vrouw was zo sterk, die gaf hem een klap, jongen, en dan lacht hij. Kijk, soms zijn er dan echt bovennatuurlijke krachten. Dan is dat niet meer die vrouw zelf, want zij was zelf misschien 1,60 meter of zo. Ik bedoel, het was niet echt eentje die in de UFC kooi aan het vechten was of zo. Hey, die ligt daar zo, al die andere gasten. En ik moet je heel eerlijk... dat was wel God. Er kwam gewoon een rust over mij. Dus ik begon mijn jasje uit te trekken en langzaam mijn mouw op te stropen. Ik dacht, die gaat eruit. Heerlijk. Nou, jongen, die begon een partij te intimideren, die geest. En altijd rustig blijven. Ik zei, Jezus is altijd in controle. Je moet je helemaal niet druk maken. Als die geesten zich gaan manifesteren, dan worden ze zenuwachtig. Maar ja, ik liet het ook even begaan. Dus die mensen werden helemaal zenuwachtig. Gaat de pastor nog wat doen? Ik deed niks. Ik zat gewoon te kijken. Iedereen kreeg klappen. Ik vond het wel grappig. Gewoon kijken. Ik zag gewoon heel chill van wat er allemaal gebeurde. Die kreeg een klap. Die kreeg een ketting in zijn ogen. Die kreeg een microfoon naar zijn hoofd gegooid. En ondertussen rende al iedereen weg, hè? En wat ik vertelde van die vrouw, er waren veel meer mensen die wegrenden. En bij ons in dat oude gebouw, weet je nog, kan herinneren, ik had eigenlijk maar één uitgang. Heel smal gangetje. Er was een drukte bij die gang. Hé, waar ga jij nu heen? Allemaal volwassen mensen, hè? Gewoon volwassen mensen. Nou, serieus, één machtswoord van Jezus, hè? Eén machtswoord door de geest. En die vrouw lag op de grond, ze werd daar bevrijd. Volgens mij was ze heel snel daarna gedoopt. Heel snel daarna. Veronica, aan jou volgens mij? Voor mijn gevoel was het heel snel gegaan, diezelfde week. Maar ik moet wel de waarheid zeggen natuurlijk. Ja, en ze is nu, je woont in Spanje, toch? Ja, ze is later verhuisd. Maar weet je, bevrijding is nodig. Later sprak ik met die vrouw, als je haar occulte achtergrond hoort. Ik zeg, ik heb ontdekt in mijn bediening, doorgaans zijn de hoofd twee ingangen, is of occultisme, of vanuit de geslachten of zelf, omdat je ingelaten hebt met het occulte, of onreinheid, seksuele onreinheid, diep en ver. Als je daarmee hebt ingelaten, dan doorgaans, en je komt tot Christus, je hebt bevrijding nodig. En de boze, die laat je niet zomaar los. Nee, want je hebt hem rechtmatig gebied gegeven in je hart. Of door de zonde, of door het occulte. En je moet daarvan bevrijd worden. Zo, als er wat dingen gebeuren, schrik niet vanavond. Amen. Jezus is altijd in controle. Nou, waarom gaf Jezus deze drie opdrachten? Om demonen uit te drijven, ziekte te genezen en het evangelie te prediken. Omdat de oogst groot is. Het hart van de Vader, het hart van Jezus klopt voor die oogst. En in die oogst kom je deze drie dingen tegen. Allereerst, de evangelie moet natuurlijk verkondigd en gepredikt worden. De demonen moeten uitgedreven worden. En de ziekten moeten nog steeds genezen. Ja, ik heb dit echt ontdekt. Want ze zeggen zo vaak, waarom al die genezingsdiensten? Waarom altijd bidden voor de zieken? Gezonde mensen hebben heel veel verlangens. Maar zieke mensen hebben er maar één. Eén mens, één. De psalmist zegt het ook, Heer, dat ik gezond word en leef. Weet je, vaak getuigt dat iets over onze onbewogenheid. Meer dan over die opmerking zelf. Want wat dat betreft kan je niet genoeg en bidden voor de zieken en daar ruimte voor geven en de mensen laten komen om daarvoor te bidden en te bedienen. Want dat is wat Jezus voortdurend deed. Ik ben de laatste tijd mijn evangelie helemaal aan het bestuderen hierover. De hele tijd door. Hij zond iedereen uit, hij sprak over genezing, hij genas iedereen, staat er vaak. En ook gewoon allemaal losse individuele genezingsgetuigenissen die opgeschreven staan, vooral in het boek Lucas. Daarnaast om ziekte te genezen. Het leert mij om altijd bewogenheid te hebben voor zieken. Wat ook de ziekte is, misschien is het innerlijk, misschien is het psychisch, misschien is het in het lichaam. Laten we altijd bewogenheid hebben voor zieke mensen. Helemaal niet interessant, verder alle vragen. We zijn er gewoon om voor te bidden dat je gezond wordt. That's all. Dat is mijn taak, dat is onze taak. Dat is onze taak als predikers en voor als kerk. Wij zijn er gewoon om voor je te bidden. Ik hoef niet, sommige kerken doen zo'n questionnaire en 50 vragenlijsten over allemaal. Lekker boeiend, niet interessant wanneer het begon, hoe het begon, wie erbij was. En met demonen geldt dat ook zo. Ze moeten er gewoon uit. Jij moet gewoon vrij worden. God wil je vrij hebben. Het is belangrijk dat je vrij bent. God wil je in de vrijheid hebben. En verder laten we het allemaal aan Jezus over. En daarnaast, het evangelie moet gepredikt worden. Het goede nieuws. Het goede nieuws van Jezus, want hij is de personificatie van genade. Het goede nieuws van het kruis en het goede nieuws van het koninkrijk van God. En dat je alle levensgebieden van jouw leven mag overgeven aan de koning. Zodat hij heerschappij kan hebben over alles. Als heer van jouw hart. En rust en vrede zal dan je deel zijn. Nou, ik heb ontdekt dat bevrijding vaak hand in hand werkt met innerlijke genezing. Waarom? Eerst moet er iets uit en dan vervolgens moet er iets genezen. Vanwege alles wat je de jaren daarvoor of onder hebt geleefd of in hebt geleefd. Ga even met me naar Lucas 11, dat is het enige verhaal wat ik nog wil teachen, preachen. Lucas 11, vers 14. Als je daar bent, zeg amen. Halleluja. Zeg wel heel snel amen. Was Speedy Gonzales, bijbellezer. Lucas 11, vers 14. Hij dreef een demon uit die heel veel praatte. Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. Ja, deze man of vrouw, ik denk een man, maar die was bezeten, die was gebonden door een boze geest, door een demon. En de demon was de oorzaak ervan dat hij niet kon praten. In dit geval. Zo, zijn stom, dat hij stom was, was een demonische oorzaak en een demonische oorsprong. Kijk vers 20. Hij kwam in gesprek met de fariseërs en zegt die vers 20. Maar als ik dankzij een kracht die van God kom, demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Nou, Paulus zou later zeggen, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit vrede, uit gerechtigheid en uit blijdschap door de Heilige Geest. Zo, als je wil zeggen, oké, wat is nu het koninkrijk van God? Is de definitie, dit is wat de Bijbel zelf leert. Vrede, gerechtigheid, dat is waar de koning heerst, en blijdschap, vreugde. Als jij bij jezelf merkt, deze drie zijn niet of niet ten volle in mijn leven aanwezig, dan is het koninkrijk van God nog niet ten volle doorgedrongen of geopenbaard aan je. Want dit zijn de gevolgen als jij onder de heerschappij van de koning leeft. Vrede, gerechtigheid en blijdschap. Jezus leert dat het koninkrijk kan beginnen bij bevrijding. Iemand wordt dan ergens van bevrijd, hij wordt van machten bevrijd, hij wordt van de duisternis bevrijd, maar het eindigt niet daar. Ga met me naar vers 24 van hetzelfde hoofdstuk. Deze teaching is heel belangrijk en dit zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden, door dorre plaatsen op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. Zo, die persoon die bezeten was, die noemt hij een huis. Als er sprake is van activiteit van boze geesten in je leven, of in iemands leven, die geest ziet dan die persoon als zijn huis. Daarom gaat hij er nooit zomaar uit, want het is zijn huis. Zeker als dat rechtmatig is overgegeven door zonde of door het occulte. Het is allebei zonde trouwens. Dan ziet een demon dat als zijn huis. En is er een andere huiseigenaar nodig, die dan vervolgens die sterker is als die boze macht, om jou vrij te maken. En ik heb ontdekt, dat is Jezus. Halleluja. Als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde. Dan gaat hij weg en haalt er 7 andere vriendjes bij. 7 andere demonen bij, slechter dan hij zelf. En ze nemen daar blijvend hun intrek. Als je iets op wil schrijven, schrijf dit op. Bevrijding is niet het probleem. Want Jezus heeft ons macht gegeven over alles. Bevrijding is nooit het probleem. Maar wat er gebeurt na de bevrijding. En daarom ben ik een moment hier om dit te delen en ook voor de mensen thuis. Maar wat er gebeurt na die bevrijding is belangrijk. Dat die bevrijding plaatsvindt, dit is zo all over altijd. Maar wat er gebeurt na de bevrijding. En niet alleen van boze macht, het is ook met bolwerken, is met alles waar je bevrijd van kan worden. Of van soms misschien emotionele pijnen en traumatisch verleden, weet ik veel wat allemaal kan zijn in je leven. Het huis, jouw huis, moet daarna gevuld worden met een nieuwe eigenaar. Hoe doe je dat? Je moet je vullen met het woord. Gevuld worden met de geest. Omdat er een nieuwe geestelijke realiteit moet plaatsvinden. Dan stel je voor dat de duivel dan nog een keer langskomt. En Jezus is nu eigenaar van het huis. Kijk, laat me voorstellen. In mijn leven de demonen willen langskomen. Ze proberen het af en toe. Ja. Ze bellen aan. Bij mijn huis. Nou, noem eens een demon. Geef hem even een naam. Jezus, Isabel, oké. Isabel belt aan in mijn huis. Ja? Ik zit lekker op de bank te slapen, want de Bijbel zegt, hij geeft het zijn beminde in de slaap. Isabel wil langskomen in mijn dromen. Ja? Wat er dan gebeurt, is iemand anders doet open met de naam Jezus. Die demon, die ziet Jezus en die weet niet hoe hard hij moet wegrennen. Die demon is niet bang voor mij, hij is niet bang voor jou, maar als Jezus open doet... Oh, hij gaat hard rennen. Hij gaat snel weg naar ander territorium, ander gebied. Ander huis wegwezen. Als er 7 vriendjes gaat hij zeggen, niet daar, niet daar. Want weet je wat het is? Hij rent niet even. Voordat hij weg kan rennen, heeft Jezus hem 83 trappen gegeven. Zo gaat hij weg. Alsof hij gevochten heeft met Conor McGregor in de kooi. Ah ja, nee, dat moet ik nu een ander voorbeeld geven. Denk je dat Jezus lief is tegen demonen? Hij is lief voor alle mensen, maar hij is niet lief tegen de duivel. Zijn vijand. Daarom als iemand last heeft van demonen, dat is een vijand. En Jezus zegt, je moet vrij worden. Je moet vrij worden. Je mag vrij worden. En er is niks heerlijkers dan vrij te worden. En je hoeft je er ook niet voor te schamen. Soms moeten mensen bevrijd worden van hun schaamte. In Nederland heb ik dit ontdekt. Mensen moeten bevrijd worden van hun schaamte. Schamen zich om naar voren te komen. Schamen zich om voor zich te laten bidden. Schamen zich voor dit. Schamen zich voor hun verleden. Mijn gunst, we hebben allemaal ons verhaal. Jezus wil je vrijmaken. Maar die demon die blijft op zoek. En als het huis dan niet gevuld is met de eigenaar, met Jezus. De Bijbel geeft deze waarschuwing niet voor niks. En ik heb dit een paar keer meegemaakt. Dan neemt hij 7 vriendjes mee. Kijk bij Legioen. Die man was bezeten door 6000 boze machten. Ook die zochten een huis. Daarom zeiden ze tegen Jezus, zend ons alsjeblieft in de varkens. Want als ze naar hun superieur in de hel, in het dodenrijk, terug moeten gaan. En moeten vertellen dat ze hun huis hebben verlaten zonder een huis voor terug te vinden. Hebben ze grote problemen. Dus ze zeiden, stuur ons alsjeblieft naar een ander huis. Dan maar naar die varkens. Jezus stond het hun toe. En al die varkens renden daar de klip af en stierven. Want een demon zoekt een huis. Gaat niet gevonden worden hier. Gaat niet gevonden worden hier. Niet mijn huis. En ik verlang ook niet jouw huis. Halleluja. Maar hij blijft wel op zoek. En Jezus zegt, als dat huis leeg is. Het is klaar weer voor de duivel. Ingericht en op orde, zodat de boze weer binnen kan komen. En Jezus heeft niet het huis gevuld. Dan neemt hij 7 vrienden mee. En dan zegt Jezus, het wordt erger met die persoon. Het wordt erger met die persoon dan op het begin. Daarom, als je weet, als we het hebben over bevrijding, je moet deze boodschap ook horen. Want Jezus is niet alleen maar geïnteresseerd in de bevrijding, nog veel belangrijker dat je vrij blijft. En dan is het belangrijk dat je huis gevuld wordt. En je hoeft ook niet bang te zijn. Als je wandelt met God, hoef je voor niemand bang te zijn. Ja, of als je een keer een off day hebt of zo. Die eigenaar is niet gelijk weg omdat je een keer een off day hebt. Maak je niet zorgen. Maar wandel wel met hem. Zorg dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Zorg dat je je gaat vullen met het woord. Dus ook vooral om je denken te vernieuwen. En de boze heeft geen enkele kans. Paulus zegt in Efeze 6. Als je de wapenrusting aan hebt, dan zal je altijd kunnen standhouden tegen elke verleiding van de boze. Hij kan niet eens binnenkomen. Als jij je gevuld hebt met Jezus, zie je hoofd, je hart, je borsten, plaat hier zo, je lendenen, je voeten. Als alles gevuld is met Jezus, heb je geen plaats. Is er geen plaats voor hem. Je bent gevuld. Als laatste. Onderschat de duivel ook nooit. Soms onderschatten we hem te makkelijk. Hij loopt al wat jaartjes mee. Alle mensen heeft hij al een keer meegemaakt, hè? Miljarden. Onderschat hem ook nooit. Daarom zegt Paulus dat in Efeze 6. Efeze is de glorieuste brief. De parel in het Bijbel. En toch eindigt de Bijbel hiermee in dit boek. Omdat die wapenen nog steeds reëel zijn. Die aanvallen zijn nog steeds reëel. Zolang we leven hier op aarde. Hoe weet je of je bevrijding nodig hebt? Misschien kan de worship team alvast komen. Ik heb deze dingen opgeschreven. Als je verslaafd bent, heb je sowieso bevrijding nodig. Want een slaaf moet vrijgemaakt worden. Het maakt niet uit waar je aan verslaafd bent. Als jij hier bent vanavond en je bent verslaafd, heb je bevrijding nodig. Als jij verslaafd bent aan pornografie, geloof me, je hebt echt bevrijding nodig. Ik hoor de laatste cijfers van mensen, van jongeren, jongens die verslaafd waren aan pornografie. Je gaat gewoon echt sidderen voor het statistische cijfer. En meisjes ook nu veel hoger als vroeger. Verslaafd aan pornografie. Je hebt bevrijding nodig. Die dingen wil je in je macht houden. Die onreine geest die pakt je. En later relationeel ga je de problemen daarvan echt ondervinden. Onderschat dat ding echt niet. Het is een sluwe, sneaky ding van de duivel. En heel veel jongeren, christelijke jongeren, heeft hij ook in zijn greep. Want weet je, je kan geweldige dingen meemaken. Je kan af en toe bidden, je kan naar diensten komen. Maar als jij verslaafd bent aan dat ding. De duivel die pakt je weer als je thuis alleen bent. Op je mobieltje. Of je iPad. Computer. Televisie. Dan zit je heilig te doen hier in de kerk. Die duivel lacht je nu uit. Oh, hij vindt het niet erg als je je handjes omhoog gooit. Een beetje beweegt. Want hij weet dat hij je thuis heeft. Zeker als je verslaafd bent. Je bent een slaaf van dat. Je kan niet vrijkomen. Die macht heeft je. Je moet vrij worden. Jezus wil je niet gebonden hebben aan dat. Hij wil je vrij hebben. Slavernij is erg. Ik ben vroeger aan veel dingen verslaafd geweest. Verslaafd zijn is heel erg. Verslaafd zijn aan drugs is heel erg. Verslaafd zijn aan alcohol, verslaafd zijn aan gokken, verslaafd zijn aan deze vorm van onreinheid. Voortdurend is erg. Want als je dat... Kijk, je kan een keer vallen. Maar als je eenmaal daarin leeft, daar heb ik het over. Je kan niet loskomen, je moet. Dat dwangmatige, dat duwtje en het bindje. En elke dag, elke week, elke maand, elk jaar word je meer en meer en meer gebonden. En nogmaals, zometeen, als jij hier, ik maak je geen zorgen. Wij zijn hier niet om niemand te veroordelen. Ik roep iedereen zo wat naar voren. En thuis ook. Maar die bevrijding is geen probleem. Ik ga je nu al vertellen. Het is zo. Jezus heeft dat al lang betaald. Hij heeft de duivel namelijk al overwonnen. En dat ding wordt dan eigen gemaakt, reëel gemaakt, waar Jezus al voor gestreden heeft. Dus dat is nooit het probleem. Maar daarna. En zometeen naar huis. En de volgende dag. Als je verslaafd bent. Ik noem even pornografie en masturbatie apart. Als je nachtmerries hebt. Voortdurend of vaker. Ik kan een keer aangevallen worden. Maar als je vaker nachtmerries hebt. Heel vaak zeg maar dat ook dat je bevrijding nodig hebt. Als je last hebt van stemmen. Of je daadwerkelijk de aanwezigheid van geesten ervaart. Je hebt bevrijding nodig. Als je bewust bent van de duisternis. Ik had dat vroeger voordat ik tot Jezus kwam. Ik voelde vaak die macht in mijn omgeving. Ah ja, ik was geen christen. Ik kon dat helemaal niet duiden. Maar die occulte geesten. Ik ben dankbaar dat ik daar bevrijd van ben. Ja, ik heb ook mijn verhaal. Ik kwam ook tot Jezus met mijn hele geschiedenis. Hij heeft me ook bevrijd. Hij heeft me van veel dingen bevrijd. Heel veel dingen gingen in één moment toen ik mijn leven aan Jezus gaf. En een paar dingen kwamen heel snel in de weken daarna. En het was heerlijk om bevrijd te worden. Ik was verslaafd aan masturbatie. Vanaf dat ik me kan herinneren tot 20. Niemand heeft me ooit daarover verteld. Niks. Ik kwam tot Jezus met mijn hele hart. Ik begon van hem te houden. En na drie weken na mijn bekering dacht ik, dit is smerig, man. Zo heeft God het niet bedoeld. Ik kon geen bijbeltekst vinden. Ik durfde daar ook met niemand over te praten. Ik bedoel, het is niet een leuk gesprek om met je moeder over te hebben of zo. Toen in die tijd. Mam, ja, sorry, die hoort al die dingen altijd van mij vanaf het podium. Ja. Maar ik heb ontdekt, iedereen zijn oude leven is heel veel smerigheid. Maar niemand is open. En de duivel kan vroeten. Maar als je verslaafd bent, dan dat ding is echt een probleem, hoor. Vandaag de dag zie ik het. Ik zie gewoon die onreinheid uit die ogen. Je hoeft me niet eens te vertellen. Ik ga niet met mijn ogen dichtlopen, anders denkt hij heeft het over mij. Je ziet het. Je ziet het. Je ziet die smerigheid gewoon. En God heeft seksualiteit mooi bedoeld. Alles is mooi bedoeld. Eten is mooi bedoeld. Alles wat misbruikt wordt. Alles wat niet gebruikt wordt zoals de schepper het heeft bedoeld. Daar springt die boos op in, jongen. Seksualiteit is zoiets moois. En kijk nu in de samenleving wat die duivel ervan heeft gemaakt. Het is echt zo smerig, pervers. Het gaat voorbij alles. Dat komt niet van God. Dat heb God niet gezegd. Heb God niet gedaan. Mensen kiezen ervoor om ze laten zich verleiden. En die onreine geesten vinden dat lekker. Die vinden dat fijn. Die broeden daar in dat soort plaatsen. En het moet eruit. Die heiligheid moet in ons hart. En die duisternis moet eruit. Want ik weet dit. Als de duivel je heeft op deze gebieden. Jongen, je kan heel veel proclameren. En tongen bidden. Allemaal dingetjes. Maar als die je hier heeft. Auw. Als je het keel soms dichtgeknepen wordt. Wie heeft daar last van hier? Je gaat bevrijd worden vandaag. Als je echt geen keuzes kan maken. Als jouw wil onderdrukt wordt. Is er ook vaak eentje om scherp op te zijn. En als laatste, als je met occulte hebt ingelaten. Of vanuit afgoderij. Of echt met occulte. Of het nou vanuit vrijmetselarij. Sommige mannen. Of vanuit, ook soms begint het onschuldig met glaasje draaien. Of naar de waarzeg gegaan. Dus heel vaak begint het onschuldig. De zonde begint altijd een beetje. De Bijbel zegt zonde is zoet als honing op het begin. Maar later is het bitter als alsem. En uiteindelijk dodelijk als een zwaard. Zo werkt de zonde. Maar door zoet als honing. Dat is die verleiding. Maar als die eenmaal jou ingezogen hebt. Uiteindelijk wordt het dodelijk. En je moet vrij worden. En ik heb ontdekt vandaag de dag in Nederland. Vroeger brachten we deze boodschap echt wel in de atmosfeer. Maar de laatste 10 jaar praat niemand meer over bevrijding. Alsof het er niet is. Terwijl de zonde alleen maar toeneemt. De duivel die vindt het heerlijk, jongens. En één ding heb ik ontdekt. In dit huis, hij gaat geen enkele eer krijgen. En als jij hier bent vanavond. En je hebt op welke manier dan ook bevrijding nodig. Wil ik vragen of je een moment even wil gaan staan. We gaan een aantal dingen proclameren. En het gaat krachtig zijn. Halleluja. Ja, maak je geen enkele zorgen. Ga staan. En als jij hier bent vandaag en je hebt je leven nog nooit echt volledig overgegeven aan de Heer Jezus Christus. Misschien sta je of zit je ook nog. Wil je dan heel even zwaaien naar mij als teken dat je dat wil. Wees even vrij, zwaai even. Als je, ja, je stond vanochtend vooraan, dus dat is vanochtend gebeurd. Halleluja. Ja, u heeft nog niet eerder. Heel goed dat u er bent. Zijn er andere mensen ook? We willen je graag even de ruimte geven. Jij ook, hartstikke mooi. Oh, je hebt last alleen van je haar. Zijn er nog andere mensen? Mag ik vragen of jullie even naar voren willen komen? Kom maar. Even een stapje. Kom maar. Wauw, geef deze mensen even een applausje. Uit Limburg. Kom maar. Want dit is het allerbelangrijkste van vanavond. Wauw. Goed, kom maar. Al die mensen zometeen, we gaan bidden voor bevrijding. Het gaat gebeuren, maak je geen zorgen. Wauw, goed dat je er bent. Waar kom je vandaan?
Uit Den Haag.
Uit Den Haag, geweldig. Daar hebben we ze het liefst uit. Waar woon je in Den Haag? Scheveningen ook nog. Wauw, mooi. Ja, gaan mooie dingen vanavond gebeuren in je leven. Ja, zeker. Zeker, komt helemaal goed. Ik wil vragen of jullie allereerst even je handen willen leggen op je hart. Nadat we gebeden hebben... Oh, er staan nu ook allemaal mensen vooraan die al christen zijn. Maar maakt niet uit. We gaan gewoon nog even voor je bidden. Nadat we gebeden hebben, geven we even een boekje aan je mee. En aan een paar mensen wil ik vragen om zometeen even met Roelien mee te lopen. We willen je graag nog even op weg helpen de komende tijd. Want dat huis moet gevuld worden. Ja? Gaat gebeuren. Daarna gaan we even voor een paar mensen bidden. En uiteindelijk voor iedereen. Dus heb geen haast om weg te gaan. Zeg maar na. Zeg Heer Jezus. Een goede, duidelijke stem. Heer Jezus. Ik kom tot u. Ik geloof in u. Ik geloof dat u voor mij stierf en opstond uit de dood. Heer Jezus, kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Vergeef mij van al mijn zonden. Was mij schoon, witter dan sneeuw. Ik aanvaard u als Heer, als Redder en als Verlosser. En u aanvaardt mij als uw kind. Jezus, hier ben ik. Kom binnen. Hier is mijn leven. Deze dag belijd ik. Ik ben een nieuwe schepping. Zeg het maar, ik ben een nieuwe schepping. Je voelt het nu, hè? Zeg maar, ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Halleluja. En steek even je hand omhoog. Gewoon eens overgave. Zeg maar, Jezus, ik geef me over. Heer, dank u wel voor deze mensen, Heer. Er staan hier een aantal echt nu pas bekeerd erbij. Halleluja. We breken die macht van de zonde. En we breken de macht van duisternis over hun leven. En we zetten jullie vrij in het licht. In de naam van Jezus. Amen.